Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Er is iets verschrikkelijks gebeurd net.
Ik lag gestrekt.
Ja, dat is eigenlijk fantastisch.
Blijf nou op je benen staan. Ik laat me niet pakken, de fokker.
Dat is absoluut, we zeiden de waarheid.
Ja, ik zit te smullen als ik die beelden daarvan zie.
We gaan het gewoon eens even heerlijk zitten waarderen vandaag met z'n allen.
Nou, dat vind ik toch echt geweldig.
Als de kruiddampen van de verkiezingsuitslag zijn opgetrokken, kunnen we langzaam gaan nadenken over het invullen van de posities. En wat ons betreft kan één plek alvast worden ingevuld. En dat is de post die verantwoordelijk is voor de verdediging van het land. De minister van Defensie. Als er één iemand is die heeft bewezen die verantwoordelijkheid te kunnen dragen, is het onze gast van vandaag. Hij verdedigde zijn clubs en ons land met hart en ziel. Een one-man army. Met hem bespreken we het ambt van de centrale verdediger. Een cursus slopen, domineren en afbreken. Met een van de beste Nederlandse verdedigers ooit, Jaap Stam. Welkom Jaap.
Dankjewel. Mooi geschreven.
Ja,
ik zie ook aan jezelf dat je bent tevreden met
trots.
Deze. Ja, je bent er trots op.
Minister van de...
Hebben jullie dat samen gemaakt, dat stukje?
Maarten gooide van de week ineens op. We moeten de aflevering minister van Defensie noemen.
Dat vind ik wel mooi.
Die ga ik in het introotje gebruiken.
Lekker. Weer voor mijn voeten weggemaakt. Heerlijk, dankjewel.
Zou je het doen als Frans Timmermans je vraagt?
Nee.
Nee. Uitgesloten, hoor ik. We zitten in Zwolle in Grand Café. De Staatsman, eerlijk is eerlijk, het is een waanzinnige plek. Het is een oud provinciehuis bij jou in de buurt, Jaap. Dus daarom zijn we hier. Ja.
Glas en loodramen.
Echt een mooiere locatie hebben we volgens mij nog niet gehad tot nu toe. En het is, de luisteraars horen dit op vrijdag. De verkiezingsuitslag is dan bekend. Voor ons is het woensdag, dus we hebben geen idee. Maar ik vroeg me wel af, heb je gestemd vandaag, Jaap? Of ga je dat nog doen?
Ik heb gestemd, ja.
En ben je van plan daar iets over uit te wijden of hou je het voor jezelf?
Nee, ik wil daar liefst niet over uitweiden.
Oké. Okay.
Nee. We hebben een paar jaar geleden, toen we die politieke reeks maakten, hebben we een beetje de thermometer ook in de kleedkamer gestoken. Van, nou, zijn die mensen een beetje betrokken? En ik heb dat bij Stedok ook een klein beetje geprobeerd deze week. Maar daar was ongeveer het meest zinnige wat ik eruit kreeg was, weet je hoe ik altijd stem? Ik stem gewoon random. Dat is gewoon een gozer, die gaat iedere 4 jaar gaat die naar de stembus. Of als de dingen zijn.
Hoekje.
Ja, dan kijkt hij en dan ziet hij gewoon of hij mooie naam
ziet. Goed. Thomas, even vraag je, hoe is het verder? Want er is iets verschrikkelijks gebeurd net hier in Café de Staatsman.
Jij dacht, ik ga mijn defensieve skills even wat opvijzen. We hadden een bal gekregen van Adidas.
Dat is een mooie bal.
Dus die hebben we even uitgetest. Maar ik probeerde jou te passeren. En ik dacht eigenlijk dat ik er al langs was. Maar toen gewoon nog uitgesteld ben
ik er al langs was.
Die bal. Ik lag gestrekt.
Gestrekt in krankenhuis.
Ik was weer naar beneden gestuurd om even koffie te halen. Ja. En ik hoorde toch in één keer een kabaal, jongen. Ik denk dat het hele gebouw stort in. Ze hebben een ruiter uitgeschoten. Maar het was Thomas.
We willen het ook al hier.
Ja, het was Thomas wie pootje werd gehaakt. Lekker maar.
Goed, we hebben het over voetbal, Jaap. En een van onze favoriete onderdelen in het spel, of in de training eigenlijk, maar inmiddels ook in de podcast, is de rondo, de welbekende rondo, waar vooral wij Nederlanders erg van houden.
Ja.
En de vraag die wij af en toe stellen aan onze gasten, zeker gasten die op niveau hebben gespeeld, met welke spelers uit jouw carrière zou je, als je nog één keer zo'n mooie rondo op een zonnige zaterdagmorgen kan spelen, met wie zou jij die rondo vormen?
Hoeveel moet ik te noemen?
Nu ja, een stuk of 4, 5.
Dan denk ik een Numan.
Ja.
Arthur, ook voor het sfeertje. Want Arthur, dat is iemand die is er altijd bij. Als er een beetje gekkigheid is of er moet gelachen worden. Of stommiteit komen naar voren. Dan is Numan van de partij. Dus je moet hem en voor een dolletje.
Dat is de laatste die ik had verwacht.
Nee, maar in. Buiten dat was het ook nog een hartstikke goede voetballer. Ja. Een linksback. En een jongen, denk ik, die heel belangrijk is geweest bij mij in het elftal bij PSV ook. In Nederland zelf al ook. En nog steeds een vriend. Dus dat is ook enorm belangrijk.
Ja.
Dan denk ik Seedorf.
Ja.
Clarence. Clarence is natuurlijk een speler die enorm veel kwaliteit bezit natuurlijk. En, ja. En slimme en hele pintere gozer ook. En fantastisch om mee te mogen voetballen bij Milan.
Lijkt me niet iemand die makkelijk in het midden gaat. Als er een beetje half
Clarence balletjes. Gaat, als het discussie is, sowieso niet in het midden. Clarence, die vraag maar aan advocaat, aan Dick. Die weet er ook alles van. Maar ja. Clarence is een speler, die staat dus ook echt voor zijn mening. Als hij vindt dat hij in zijn recht staat, dan gaat hij dus ook dan gaat hij niet mee in de gedachten van een ander.
Maar met argument of gaat hij gewoon zo op zijn naad zo staan? Van,
nee, hij gaat zo staan. Bij Milan hebben we een tactische training hadden we met Ancelotti. Deden we 10 of 11 tegen 11 deden we dan. En Carlo die zei tegen Clarence van Clarence, je moet even daar staan. Want op dat moment komt dan die situatie, komt er beter uit.
Ja.
Wat dan ook, zegt Clarence, nee, doe ik niet. Maar Clarence, ga nou even gewoon daar. Nee, dat doe ik niet zitten. Ja. Maar waarom wil je dat niet? Waarom doe je dat? In een wedstrijd doe ik dat ook niet. Ga ik ook niet daar positie kiezen als de balbezit daar is. Of de tegenstander heeft daar balbezit. Het is verkeerde positie, dus ga ik niet staan. Dus dadelijk moest hij van het veld af. Wat dan ook, met heel veel problemen. Daarna komt het wel weer goed, wat dan ook. Maar Clarence, die staat echt voor zijn principe.
Dat zijn in de ronde wel vaak echt sfeerbepalers.
Ja, dat klopt. Ja. Die zijn vrij irritant af en toe.
Ja, want je ziet dat balletje ertussen invallen en dan gaat hij uit. En dan zie je al, dit gaat mot worden.
Ja, dat weet je. En nog één, als we dan op de volgende komen, is Roy Keane.
Die moet in het midden, dacht ik.
Ja, maar als we die in het midden gaan zetten, dan ongetwijfeld dan houden we een klein groepje over.
Maar is zo iemand, als je bijvoorbeeld een rondootje of zo speelt, ook een beetje gezellig? Of is het, want die beelden die ik...
Ja, maar hij is heel gezellig. Ook vooral als hij zijn gelijk krijgt. En uiteindelijk speelt hij alleen maar die ballen keihard in. Ja. En dat houdt je ook scherp. Want hij speelt je keihard in op jouw... maakt niet uit, links of rechts. Want hij zegt gewoon, ja, je moet er gewoon klaar voor staan. Je moet gewoon die bal verwachten. En niet denken van, ik sta op mijn hakken. En die bal komt, oh, nu moet ik nog een keer...
Dat vind ik ook altijd een mooi...
Dan ze pink, zip it in, zeggen ze dan in Engeland. Dus gaan keihard speelt hij hem in je voet. Ja, dan zo. Moet je maar gewoon klaar
zijn. En zip it in is gewoon een hele harde bal.
Ja, is gewoon een keiharde bal. Okay. Zo recht op de man af.
Ja. Lekker die eerste bal toch, dat je iemand die gaat een soort van achterbal nemen van de keeper over de grond. En dan schieten en dan moet je hem maar dood laten vallen.
En als jij hem dan niet goed verwerkt, dan ga je wat dan ook, ja, dan moet jij erin. En als je tegen hem, ja, maar het is een kutbal, jij moet erin. Dan zeg je, ja, fuck off. Ja. Dan jij moet er gewoon in. En zo heeft hij met Ferguson al een keer een akkefietje gehad. Dat hij dus weggestuurd werd, ook van de training. Want Fergie deed mee met een rondo. en Fergie, ja, die moest al stretchen met zijn poot zo. Wow, fucking hell. Hij kon er niet bij. En die bal ging eruit. En toen zei hij tegen Roy van, ja, Roy, you need to go inside. Hij zei, fucking hell, I'm not gonna go in. dus dan kregen we dus een akkefietje tussen deze twee. En toen moest Roy dus eigenlijk ook, moest hij weg. Ferguson, die kwam de eerste 15 tot 20 minuten kwam hij op het veld. En dan deed hij zijn rondootje mee eventjes.
Maar kon hij een beetje aardig ballen ook?
Nee, hij toen natuurlijk niet meer, want dat was natuurlijk al op leeftijd.
Maar hij deed gewoon meer mee
voor het sfeertje, vond hij leuk.
Ja, ja. En denk je ook wel, en
iedereen bij die uit respect naar de trainer toe, dan ging je de bal uit. Dan zei hij van, oké, we gaan er wel in. Maar Roy, die zei, ik ga er niet in wegwezen, zegt hij.
En inderdaad ook gewoon zip it in naar Ferguson? Of was dat
ja, nee, iemand anders speelde Fergie in. Ja. En dan kwam die bal zeg maar ertussen. Hoe wij zitten, kwam die bal daar, zeg maar, dichter bij hem. En dan zei hij tegen Roy, yeah, Roy, fucking hell, it's your ball, you need to go in. Ja, ja, ja. Zei, no, you. I can't help it because you can't walk. En dat soort teksten krijgen dan. En dan begon het natuurlijk. Ja, dan was gelijk de hele ronde weg natuurlijk. Dus dan zei Steve McLaren, die nam de training over vaak. En die zei, nou, come on guys. Nou, dan gingen we lopen en dan was het rondootje wat normaal een half uur duurt. Dat is maar 10 minuten.
Dat is wel mijn meest deprimerende moment van het seizoen zo'n beetje. Als je net een lekker ronde aan het spelen bent en twee jongens raken met elkaar in discussie. Ja. En dat escaleert
dat de
en
dat
gaat door.
Zegt, nou, gaan we maar lopen.
Dat de trainer boos wordt en dat hij zegt, boys, gaan jullie maar lopen. En dat die andere ronde dan nog lekker door mag spelen. Dat is het ergste wat er is.
Maar wij hebben sowieso, er is ook altijd een moment dat je ziet, oké, de trainer is op zoek naar een moment om de training te gaan starten. Ja. En wij wel een beetje zo, we zijn overeengekomen van, dan moet je precies niet gaan zeiken en gewoon even een beetje tempo maken, want dan wil hij vaak nog even door laten gaan.
Ja.
Als je dan maar één keer een discussiemoment hebt, dan is het gelijk,
je voelt hem al aankomen.
Je hebt geen vaste tijd. Ze zeggen niet van, nou, we doen 15 minuten of zo een rondootje.
Nee, de derde visie is gewoon een beetje kijken hoe en wat.
Of ze laat het langer doorlopen. Ik heb ook wel eens trainen zijn. Als dat zo goed gaat en dat loopt hartstikke lekker. Wat dan ook, dan laat je het gewoon doorlopen nog een extra 15 minuten.
Goed, we hebben Clarence Seedorf, we hebben Arthur Newman, we hebben Roy Keane, we hebben Jaap Stam. Is Sir Alex Ferguson dan de vijfde?
Die mag wel een beetje gewoon een beetje een kijkje daarin op ons geven, maar voor de een mening geven, maar voor de rest laten we hem maar niet meedoen. Dat denk ik dat het beter is. Ik denk dat we Pirlo tussen kunnen zetten. Ja. Ik denk dat
trek er even een blik open.
Je had ook wel wat om uit te kiezen,
ja. Ja, dus dat het ook wel een speler is die het een en ander kan en ook technisch zo enorm vaardig.
Ja.
Dat hij daarbij hoort. Naar KK kunnen we daar nog bij zetten.
Okay,
dan.
Okay.
Inzaghi, die kunnen we er ook bij doen. Maar ik heb het wel eens in het verleden ook wel eens gezegd. Die kan er ook bij, want die kan ook heel goed in de midden. Want die ging altijd bij Milan, als wij dus een Rondo gingen doen. Dan ging hij voor zichzelf afwerken, want hij wist dat hij gewoon zo slecht in Rondo was.
Ik
dan ging hij afwerken voor zichzelf. Want hij denkt, dan moet ik continu in de midden gaan. Ik ga natuurlijk niet continu achter een bal aanrennen.
Ik kan het, ik kan het haast niet geloven. Dat is, want het, ik heb het verhaal ook wel eens gehoord, maar dat de spits van AC Milan, die ook nog, weet ik veel, 200-400 goals heeft gemaakt, niet goed genoeg is om een Rondo te spelen.
Ja, nou, hij vond zichzelf, hij vond zichzelf niet goed genoeg of technisch vaardig genoeg, denk ik, misschien op dat moment. Om te zeggen van, nou, ik ga lekker meedoen. En uiteindelijk besloot hij dan om te zeggen van, nou, in plaats van na een training, ik ga voor die training, als die gasten, weet ik veel, laten we zeggen een half uur Rondo gaan doen, dan ga ik lekker een bal af, ga ik afwerken. Nou, volgens mij heeft hem dat ook wel opgeleid.
Dus hij is zo gespecificeerd op het afwerken, dat, dat is wel echt schitterend. Maar ik kan het me haast niet voorstellen. Ja, ja. Wat, wat we allemaal wel interessant vonden, om natuurlijk een beetje in je verdiept ook, over om te lezen over jou, is dat je achteraf, hè, na je carrière, het gevoel hebt dat je te weinig hebt genoten van het voetbal, van je carrière.
Ja.
Heb je daar zelf een verklaring voor, dat gevoel je begrijpt?
Ik denk dat het komt omdat er altijd vanaf toen ik zeg maar na de betaald voetbal inging, altijd een beetje met argusogen gekeken is naar mijn kunnen, naar mijn kwaliteit van het zijn van spelen. Inderdaad. En in het betaald voetbal komen. Want toen ik van Dos Campen, zeg maar, naar Zwolle ging, toen was er op dat moment altijd zoiets van, oh ja, ja, weet je niet, we weten niet of je het wel gaat redden. Weet je wel, in de eerste klasse, zaterdag, dan doet hij het leuk, maar betaald voetbal en die stap is misschien te groot. En uiteindelijk, en dat zit wel in me, heb je een bepaalde vechtlust, karakter voor jezelf. Elke keer heb je weer het bewijs dat je moet bewijzen eigenlijk. Hè? En de mensen die altijd een bepaalde gedachte hebben bij je. En bij mij gaf dat toch een gevoel van dat je continu bezig bent om te moeten presteren. Om mensen te moeten overtuigen van jouw kwaliteit, van je kunnen. Waardoor je eigenlijk te weinig stilstaat bij het lekker voetballen. Wat je altijd deed in de jeugd van de amateurs. Weet je wel, we gaan lekker voetballen op zaterdag. Een potje en een beetje dollen en een beetje aanvallen. En doelpunten maken en voorbereiden als het kan. En nu ben je ik was alleen maar bezig met focussen op spelen, op presteren en het goed doen en wedstrijden winnen als ik kan. Maar in ieder geval voor jezelf presteren. En als ik dus ook een wedstrijd slecht speelde of ik maakte een fout, dan zat ik de hele week zat ik daarmee. Ja. En dan had ik het lastig en mijn vriendin had het lastig en de mensen om me heen hadden het lastig. Totdat ik de volgende wedstrijd weer had en ik wel weer presteerde of dat het wel weer goed ging.
Ja. En wat houdt dat dan op als je de hele tijd het gevoel hebt van ik moet opboksen tegen Skepsis, ze vinden me niet goed genoeg. Ja, maar uiteindelijk sta je bij Manchester United in het Nederlands elftal, bij Milan, bij Lazio. Wanneer houdt dat dan op dat je het gevoel hebt van ik hoor hier te staan.
Ik weet mijn laatste wedstrijd bij Ajax tegen NEC, NEC. Had ik nog steeds het gevoel bij toen ik bij Ajax kwam, einde carrière, dat ik moet laten zien dat ik toch als speler zijnde van een bepaalde leeftijd en met een bepaalde status nog steeds moet laten zien dat je dus iets extra's kunt brengen en kwaliteit kunt brengen bij de club. En dat mensen niet kunnen gaan zeggen van nou, hij is niet goed genoeg of hij is over de heel of noem het maar op.
Ja.
Ik vind het altijd zo lastig, want nou ja, als ik het zo hoor, dan begrijp ik het ook wel een beetje. Maar als ik terugkijk op mijn korte carrière, dan heb ik ook het gevoel van heb ik wel genoeg echt van genoten. Want achteraf zie je eigenlijk pas hoe mooi die tijd was die je hebt gehad. Maar waarin zou het dan zitten waarin je meer had kunnen genieten?
Nou, meer van de wedstrijden die je speelt of de prijzen die je gewonnen hebt, dat je voor jezelf vaker stil kunt staan. Dat je denkt van, nou, weet je wel, het is toch een mooie carrière en je hebt toch veel prijzen gewonnen. We hebben lekker gespeeld. Dat je dus iets anders in het leven staat. Dat je meer geniet van de dingen buiten het voetbal ook. Ook als wij, nou ja, uiteindelijk in je carrière, als je getrouwd bent en er komen kinderen, dat je kinderen hebt, dat je meer van geniet van dingen samen doen. Ik heb vaak dat we weg zijn geweest en dat mijn vrouw, dat we een hapje eten samen en dan zegt ze van, waar zit je met je kop? Ik zeg maar, ik ben hier toch? Wat dan ook. Ja, maar je bent wel, maar eigenlijk ook niet, omdat je continu bezig bent met al van, ja, morgen moet ik op trainingskamp, morgen moeten we weer voetballen, noem het allemaal maar op. Dus dat je niet, het lijkt me ook niet dood, geniet van de simpele dingen.
Het lijkt me ook doodvermoeiend op een gegeven moment. Dus nou, ik kan me voorstellen dat een voetbalseizoen heel lang is op zo'n manier.
Dat is het ook, dat is het ook. En daarom is het ook wel goed. Kijk, nu tegenwoordig hebben we natuurlijk steeds meer de discussie over mental health. En psychologen bij de sport en dat soort dingen. En daarom denk ik ook dat het heel goed is dat soort mensen er ook zijn in de sport. En waar een prestatiedrang is en dat je geholpen kunt worden als speler zijn. Wij hadden er ook een. Bij Steve McLaren, die nam er een mee bij Manchester, een psycholoog. Nou, die werd natuurlijk aangekeken. Zo van, nou, wat doet die gozer hier? En je denkt er niet, Roy Keane, die denkt er niet dat ik bij die gast ga zitten. Ah, en uiteindelijk, Uiteindelijk liep hij er niet bij en was het niet zo dat hij zei van nou, we maken altijd een afspraak of je moet één keer in de week met hem zitten om te discussiëren of te praten over bepaalde situaties of over jezelf. Maar je ziet ook, en dat was met mijzelf zo en met Roy ook zo, dat mensen toch wel naar hem toestappen om gewoon even een gesprekje te hebben over van nou, hoe is het en dit en dat en zit je ergens mee of wat dan ook. Nou ja, waardoor hij toch bepaalde adviezen kon geven waar je misschien sommige dingen iets makkelijker ging.
Als je het hebt over prijzen winnen, dat zou iets zijn wat wij nooit meer zullen meemaken, is het winnen van de Champions League.
Nee, je weet het nooit.
Ja, je weet het nooit. Maar dan toch even, want ja, dat heb je bijvoorbeeld bij... maar dat heb je bijvoorbeeld bij Manchester United meegemaakt. En ja. Hoe ziet voor ons beeld, hoe ziet de avond, de nacht na het winnen van een Champions League finale eruit?
Nou, dat is heel moeilijk om aan te geven als je heel veel gedronken hebt, moet ik eerlijk zeggen.
Okay, dat gebeurt wel.
Maar kijk, het is een enorm, dat was een enorm seizoen geweest. En in de laatste 10 dagen van dat seizoen hadden we dus die 3 wedstrijden waarin we dus de treble konden winnen. Ja. Dus dat was enorm intens, zeg maar, die dagen om door te komen en van wedstrijd naar wedstrijd toch werken en niet te veel denken aan, als je met de ene wedstrijd bezig bent, dat we de Champions League finale over 10 dagen hebben. En dan na de tijd dan met de fans op het veld heb je... hoeveel fans waren er? Er waren 110.000 mensen waren volgens mij in Camp Nou.
Oh, in Barcelona heb je dat
in Barcelona, die, in dat stadion. Nou,
prima stadje toch?
Ja, zo. Ja, maar je komt niet eens in de stad. Weet je wel. Dus uiteindelijk, ja, het zijn de 60.000, 70.000 uit Manchester die kwamen. Nou ja, en dan na de tijd is het nou ja, op het veld, ik weet niet hoe lang. En dan is het in de kleedkamer met champagne natuurlijk, naar de pers. Voordat je in het hotel bent, is het al 2 uur 's nachts. Nou ja, dan een hapje eten met z'n allen. Nou, veel drinken natuurlijk in het hotel. En dan, nou ja, dan is de nacht ook zo voorbij. Hè? En dan is het de volgende ochtend weer terug. En dan heb je bijna, wat is het, 1 miljoen mensen in de binnenstad met de bussen doorheen en die optocht. En dan word je ook geleefd. En dan sta je ook niet altijd stil van wat je allemaal meemaakt.
Er is zo'n, ik kom het ook in die documentaire over David Beckham, met wie je ook hebt gespeeld, kom ik tegen. Een soort mythische nachtclub in Manchester, die de Hacienda Nightclub wordt genoemd. Heb je enig idee waar ik het over heb?
Nee, dat weet ik niet.
ik heb toch aan die lichaamshouder van jou
helemaal niet.
Dat hij wel weet.
Geen idee, man. Nooit gezien ook.
Ik denk dat ik weet waar je op hebt gestemd vandaag.
Geen idee, vertel.
Oké, okay, voordat we verder gaan over het echte onderwerp, iemand nog wat kwijt?
Ik zat, als het dan net in het begin ook een beetje ging, zeg maar, over bij de ronde over spelgeluk en spelvreugde en bijvoorbeeld die goal in de Champions League finale, waar die, zeg maar, die explosie van blijdschap is. Ja. Ik zag de samenvatting van Gibraltar, Spanje of Frankrijk. Ja. En dat werd 0-14, of het was thuis wedstrijd, weet ik niet, 14-0. Maar wat ik daar zo bijzonder vond, en vond ik echt heel erg leuk om te zien, is dat die Fransen, die waren echt een soort van in extase na bijna ieder doelpunt dat ze maakten.
De viering bij die goal van Giroud gingen ze echt helemaal los. Ja. Dat was ook een fantastische goal trouwens.
En er zaten een paar hele mooie doelpunten bij. Ja. En ik heb wel eens nagedacht over of het dus ooit gaat wennen om een hele mooie goal te maken. En Giroud maakt volgens mij de 13-0. Ja. Met een omhaal, maar wel van heel dichtbij. Maar die gaat echt zeg maar los alsof die...
Was weer voor het, wacht, dat ze haalden.
Oh, dat zou goed kunnen, ja. Maar dat vond ik gewoon heel grappig om te zien. Dat zij dan ook, het is het grote Frankrijk, hebben de WK-finale gespeeld. Ja, ja, ja. En die gaan dan tegen Gibraltar. Ze zijn al geplaatst, ze hebben alles al gewonnen.
De man is ook 33 of zo.
Op dat moment. En ze staan al 12 naar voren. Het maakt allemaal niet zoveel meer uit. Iemand maakt een mooie goal en iedereen stormt daar zeg maar op af. Ja. Daar heb ik wel van genoten.
Blijf dat doen, zullen we zeggen. dan het...
Zeg jij tegen Olivier Giroud, blijf
het
doen.
Blijf het doen, Olivier.
Ja, man. Keep it going, mate.
Keep it going. Iemand verder nog wat kwijt?
Ja, ik.
Wat dan?
Ja, grote droom is werkelijkheid geworden.
Vertel.
We mogen van Sky Showtime series kijken. En
dat vind je lekker
reclame maken. Nou ja, er zijn dingen die ik vervelend vind, moet ik eerlijk zeggen. Maar Fokker, jij hebt... ze hebben ons gevraagd om de eerste afleveringen van Special Ops Lioness te kijken.
En
dat heb jij gedaan?
Heb je ze al gekeken?
Ik moet eerlijk zeggen, ik zag hoe heet die Doc Stamper uit House of Cards. Ik zag Morgan Freeman.
Nicole Kidman is ook bij.
Dus ik heb er wel zin in, maar jij hebt al gekeken.
Ja, het is een mooie serie. Het gaat over een groepje special ops die in Afghanistan zitten. En
naar die naam.
Je bent heel erg scherp. En wat hier anders is dat die... Kijk, standaard worden zulke series, dan is de hoofdzoon eigenlijk altijd een man. En dat is dus hier anders, omdat hier een vrouw in die hoofdrol zit. Het is... knijten
mooi gemaakt heb ik gehoord.
Het is knijten mooi gemaakt. Het zijn echt geweldige beelden. En wat ik zelf erg leuk vind, ik storm me eraan bij series. Ik kijk niet heel vaak series, maar als ik het doe, als het een beetje voorspelbaar wordt, dus dat je halverwege de aflevering al weet, dat je halverwege de aflevering eigenlijk al weet hoe die gaat eindigen. En ik ben in de eerste 2 afleveringen zeker 4 keer goed verrast.
Mooi.
Dus absoluut aanraden om te kijken.
Ik ben verkocht, Fokkert. Ik ga ook een poging wagen komende week. Wat niet onbelangrijk is om te vermelden dat onze luisteraars ook kunnen meegenieten. Want als je voor 27 november een abonnement afsluit, betaal je maar €3,99 per maand in plaats van €6,99. Maak haast en geniet, want het is knijtermooi.
Gemaakt.
En alles staat in de show notes verder. Dan wilde het natuurlijk met jou hebben, Jaap, over de rol van de centrale verdediger. Niet geheel toevallig ook mijn positie. Gewoon omdat het een mooi vak is, denk ik. Maar ook om het eens even uit te diepen.
Wordt het meer gewaardeerd of niet? Verdedigen als centrale verdediger of niet?
Ik heb het idee van wel, maar in jouw vraag hoor ik dat je je ondergewaardeerd hebt.
Ik ben benieuwd wat een ander daarvan vindt. Ik vind dat het verdedigen vroeger, dat het ondergewaardeerd is ten opzichte van andere posities in het veld.
Ja, nee, ik heb op dit moment dat idee niet. Het centrum een belangrijk deel vormt van het elftal. Ook als je man of the match verkiezing hebt, zijn het ook vaak best wel vaak verdedigers. Ik denk zelfs in die ranglijsten met die punten bij VI of weet ik veel wat, sluit niet uit dat daar ook regelmatig verdedigers heel hoog staan, denk ik. Ik weet niet of jij dat volgt, Thomas. Dus ik heb dat gevoel zelf niet echt, maar jij dacht...
Maar is het dan door de buitenstaanders of ook door mensen intern?
Nee, het is gewoon mijn vraag aan jou, hoe jij erin staat. Ik vind het wel interessant hoe anderen daarover denken. Nou. Ja, ja. Ik vind dat vanuit het verleden is het natuurlijk, werd er altijd maar een beetje... Ja, hoe zeg je dat, neerbuigend gedaan over het vak verdedigen in het algemeen.
Vooral in Nederland of ook in andere.
Ja, in Nederland meer denk ik. Nog zozeer, als je naar het buitenland, in het buitenland bent of in Engeland of in Italië bent, dan is dat verdedigen vrij hoog aangeschreven. Ja. In Italië is dat sowieso natuurlijk, of tenminste stonden altijd wel bekend natuurlijk om hun verdedigers. Ja. Maar in Nederland, dat weten we allemaal. In Nederland moet een verdediger natuurlijk alles beheersen over het algemeen. Tenminste, wij vragen heel veel van een verdediger. Zeker, ja. Ja. Niet alleen de verdediger, maar ook aan de bal. Het indribbelen, het inpassen, het zien, het communiceren van.
Is dat objectief meer dan in het buitenland? Dan in Engeland of in Italië bijvoorbeeld?
Nou, het is in Nederland vragen wij veel meer van de centrale verdediger dan in het buitenland. In het buitenland, toen ik bij Manchester kwam en toen op een gegeven moment hadden wij een wedstrijd. En ik heb die bal achterin. Dus ik denk van, weet je wel, ik doe hetzelfde als wij in Nederland ook doen. Ik dribbel gewoon met die bal helemaal naar voren. Mm. Dus ik loop gewoon die middenvelders voorbij met ballen en al. En ik kijk gewoon of ik gewoon iemand gewoon voor die goal kan zetten. Als het is. Nou, er stond Fergie, die stond daar langs de lijn te briezen als een dolle stier. En die zegt, fucking hell, Jaap, get back in there. Want wij hebben andere spelers die dat doen. Dus ik moest gewoon die bal inleveren aan Scholes bijvoorbeeld. Ja. En dan hij moet gewoon het spel aan gaan zetten als centrale verdediger. Ja, kwam dat niet voor. Hij moest gewoon verdedigen, bal winnen en...
Ik heb wel, dat is gevoelsmatig, maar wel het idee dat het de focus op het voorkomen van doelpunten, dat wel meer is geworden de afgelopen jaren. En dat er meer waarde wordt gehecht aan bijvoorbeeld de nul houden. En als een ploeg zoals PSV bijvoorbeeld nu heel weinig goals tegen heeft, dat wel een bepaalde status geeft. En dat misschien iets meer is dan dat vroeger was.
Dat zou kunnen, ja. En we gaan het toch vandaag...
Ja,
het
is niet mee.
Jawel. Nee, ik ben het wel eens met wat jullie ook zeggen. Alleen ik vind het wel interessant om te horen van wat een ander denkt over het vak verdedigen en hoe dat eraan gekeken wordt. Kijk, verdedigen was vroeger ook belangrijk. Alleen de waardering voor het vak verdedigen is anders dan voor een aanvaller of wat dan ook, die heel veel doelpunten maakt.
We gaan het gewoon eens even heerlijk zitten waarderen vandaag met z'n allen. En wat vond jij het mooiste aan de positie van centrale verdediger?
Het mooiste vond ik dat ik dus een spits helemaal gek kon maken als centrale verdediger. Ja. En gewoon helemaal uit de wedstrijd spelen, zodat hij ook echt het gevoel had dat hij ook gewoon niks kon doen in een wedstrijd. En daar kon ik heel blij van worden. En ook uiteindelijk dan, is misschien cliché mate, maar dat dan dat bordje de lucht in gaat, dat ze zeggen van hij moet van het veld af.
En bijvoorbeeld de topspitsen waar jij het traditioneel die door had, zeg maar. Waren de spelers waarvan je dacht van deze staat heel erg aangeschreven, maar ik weet precies wat hij doet, dus dat zou geen probleem moeten zijn.
Ja, er zijn heel veel spitsen. Als we bijvoorbeeld, we hebben het in het begin over Inzaghi gehad. En dat was natuurlijk een jongen die enorm, toen al heel veel doelpunten maakte voordat ik bij Milan kwam, toen ik samen met hem speelde. Maar wij moesten vaak ook wel tegen hem spelen. En uiteindelijk, toen ik bij Lazio kwam, tegen Milan natuurlijk met hem. En uiteindelijk merk je dan, als je hem een beetje kent, wat hij graag wil. En je weet ook zijn kwaliteiten. En dat hij veel loopacties maakt. Hij altijd op buitenspel eigenlijk loopt op het randje. En hij blijft ook gewoon buitenspel lopen. Want er zal ook wel een grensrechter ooit een keer zijn die denkt van, weet je wat, maar dat kan toch niet altijd buitenspel staan. Dus ik hou gewoon die vlag naar beneden. Ja. En dan loopt hij door en dan scoort. Zo speelt hij ook gewoon. Het is ook wel lekker om mee te spelen met dat soort spelers. Maar je weet ook dat hij niet, niet de snelste is. Dus uiteindelijk gaf ik hem altijd vaak de ruimte. Als je heel kort op hem zit, zeg maar, als hij een bal ingespeeld krijgt, dan weet je, van als je in zijn nek hijgt, dan ging hij al neer en dan kreeg hij een vrije trap mee. Ja. Vooral in Italië zo. Dus uiteindelijk ging ik vaak aan de binnenkant een beetje staan en gaf ik hem de ruimte vrij. Als onze back bijvoorbeeld, als Cafu of een ander bij Lazio de back doordekte. Nou ja, dan werd die bal gespeeld in de ruimte en dan ging hij lopen. En dan bleef ik altijd, als hij dan op dat moment zijn eerste balcontact er wel was, dat hij daarbij was. En dan hield ik nog steeds in. Tot uiteindelijk, ik wist dat hij die bal in de ruimte gaat geven. En dan uiteindelijk loop je hem ervan af.
En dan het lichaam ervoor gooien.
En je zet je arm ervoor, je blokt hem, je loopt hem af. Met je buitenkant, je rest draai je weg. En dan dribbel jij weer het middenveld
in. En dan voel je de machtigste man in het stadion.
Ja, en zo probeerde ik vaak te verdedigen. En dat nu moet ik hem als voorbeeld, maar tegen heel veel verdedigers. Ja. Omdat het is enorm belangrijk als speler zijnde dat je weet wat je eigen kwaliteiten zijn. Wat je goed kunt en wat je heel goed beheerst.
En andersom?
Dus daar moet je mee spelen. Je moet spelen met een verdediger ook. Ja. Nou, wat kan je doen? Nou, bij sommigen moet je heel kort zitten. Sommigen kun je heel makkelijk anticiperen. Kun je ervoor komen. Ga je er gewoon naast staan. Ook vanwege misschien omdat je snelheid toch. Dat je toch sneller bent dan je directe tegenstander.
Dat is mijn favoriete fragment. Ik vind het ook een heel mooi vak. Maar het specifieke vind ik het mooiste als je ziet dat de middenvelder wil gaan passen. Maar dan even zijn hoofd naar beneden haalt. Of even geen zicht hebt. En dat je dan heel makkelijk voor die spits kan komen. En eenvoudig de bal kan overnemen. En het tegenaanval kan beginnen. Ja. Als je het hebt over vind ik zelf momenten die lekker zijn voor een verdediger in de wedstrijd. Vind ik dat een goed voorbeeld.
Dat zijn ook hele mooie en fijne momenten als verdediger zijn.
Ik vind doordekken schitterend, man. Maar echt een goed getimede doordekactie. Dat lijkt alsof bijvoorbeeld zo'n team best wel een beetje ruimte heeft. En dan zie je zo'n centrale precies op het juiste moment eruit gaan.
Juist.
En dan komt die klets erin.
Hij schrikt ervan.
En het is gewoon een mooi duel. Het is geen overtreding en je hebt al die bal weer te pakken.
Ik heb het regelmatig als team gespeeld. Dan als centrale verdediger dat goed voor elkaar had. Dat was echt het meest vreselijk wat er was. Toen wees je die bal gaat komen. Ik moet nog wachten op die bal. En als hij inderdaad op tijd was, dan was je de lul.
Ja, ik vind het ook een lekker moment om even te coachen als keeper dan, man. Als iemand dan lekker erin kletst. Ja, tuurlijk. Dan kan iedereen even lekker een beetje gas geven.
Ja.
Dat is goed, man.
En al, zelf, wat zou jij bijvoorbeeld fijn vinden aan die positie, Thomas, als je daar had gespeeld? Of zou je er geen enkele belangstelling in hebben? Kan natuurlijk ook.
Als centrale verdediger? Ja. Nou, ik heb vorig jaar op de training bij Excelsior moest ik wel eens invallen als centrale verdediger.
Ja.
En dat vond ik altijd best wel makkelijk.
Het is ook niet moeilijk.
Het
is ook geen moeilijk.
Het is geen moeilijke positie.
Ja. Alleen je moet het leren. In de zin van, nou ja, hoe kun je jezelf het beste manifesteren zodat je het meest zoveel mogelijk ballen onderschept en duels wint. En dat je de situatie goed leest, zodat je de situatie eruit haalt van de tegenstander. En in de communicatie je medespelers zo neerzet. Zodat ze al die paas al niet meer gegeven kan gaan worden. Of dat je ze dwingt naar een kant te spelen.
Nee, ik maak het een grapje. Want verdedigend vond ik het helemaal niet makkelijk. Maar aan de bal heb ik natuurlijk het meeste mee.
Ja.
Dan
ja.
was het wel, dan had je gewoon 3-4 man die gewoon altijd vrij stonden.
Hey, en waar je naartoe kon
gaan. Als buitenspeler of als tien had je dat niet. Was alles onder druk.
En een belangrijk onderdeel van jouw spel ook, Jaap, is gewoon dat grote, sterke lichaam.
Ja.
En om even iets persoonlijks te delen. Ik speelde in de jeugd bij FC Utrecht. Ik denk in de C1 of zo. En jij was prime, een beetje top van je kunnen.
Ja.
Ik werd ineens centrale verdediger van het middenveld. Ik had bedacht, ik moet als Jaap Stam worden, weet je. En dat zat hem vooral in dat gigantisch overtuigende lichaam.
Ga even kunnen kijken of het
is gelukt. Bart is groter dan ik ben.
Ja, ik schrok.
Bart is groter dan ik.
Je schrok voor jezelf, Bart.
Ik schrok voor mezelf. Nee, maar wat ik ben gaan doen als jongetje van 12, 13, 14, opdrukken. Elke avond weer opdrukken, 50 keer, 50 keer, 50
Deed dat dan in dat hempje ook?
Nee, gewoon mijn slaapkamer voordat ik ging slapen. Eindeloos gedaan.
Spiegeltje kijken daarna?
Nee, ook als 12 gasten. Later ben ik wel het spiegeltje gaan kijken.
Je was sowieso een spiegel kijken, ik weet het zeker.
Maar ik heb een soort van tengere bouw, dus ik ben er wel iets sterker van geworden. Maar het is nooit Jaap Stam sterk geworden, zeg maar. Maar het was een goede poging. Ja.
Maar het gaat niet altijd om het fysieke.
Wat bedoel je daarmee?
Nou, als verdediger zijn. Het gaat niet om het fysieke.
Nee, er zitten heel veel aspecten in. Ja. Maar een belangrijk aspect in het verdedigen is, zeker als je die situatie met Inzaghi bijvoorbeeld omschrijft, daar ben je ook toe in staat omdat je snel bent en een groot en sterk lijf. Ja. Eigenlijk sterker bent dan de tegenstander. Mm-hmm. En dan vraag ik me bij jou af, hoeveel werk heeft daarin gezeten? Of is dit een soort natuurlijke bouw? Daar geloof ik niks van. Is dat zo?
Ja, echt niks. Ik was tot in de A-jeugd.
Ja.
was ik altijd de kleinste van het elftal.
Okay.
Ik speelde ook altijd op middenveld.
Ja.
Dus ik wou ook nooit als verdediger spelen. Ik vond helemaal niks. Dan moest ik achter die aanvallers aanrennen en ik wou gewoon doelpunten maken. En uiteindelijk werd ik toen als linksback werd ik neergezet. Nou, dat vond ik...
Simpel Becky.
Nou, dat was gewoon Simpel Becky. En Derksen heeft het vroeger ooit nog wel eens gezegd over mij. Toen ik speelde bij Willem II. Toen zei hij nog wel eens van... En dat soort dingen, dat vergeet je nooit.
Tuurlijk.
Die stam, dat is de Simpel Becky. Die moet niet over de middellijn komen. Die moet gewoon daar blijven en klaar.
Heb je nog wel eens je gelijk gehad?
Nee, ik ben nooit naar hem toe gegaan. Maar dat zijn dingen die dat weet iedereen, denk ik. Tuurlijk, bepaalde uitspraken van mensen blijven altijd bij. Niet omdat je hem dan niet mag of wat dan ook. Maar gewoon ook voor jezelf even een beetje een reality check. Dat je denkt van nou, daar moet ik aan werken. Daar ga ik iets mee doen. Maar het fysieke. Ja, uiteindelijk toen ik dus in het eerste bij Dos Campo kwam. Toen ben ik gaan groeien eigenlijk. En eerst werden de benen werden zo. En toen het bovenlichaam
nog
zo.
Blue, zonder met ja, tot de ademen. Ja,
misschien wel boerenkool of wat dan ook. Ik weet het ook niet bij ons in het boerenland. Aardappelen.
Ja.
Maar en uiteindelijk toen ik dus het betaald voetbal inkwam. Is dat allemaal gewoon ontstaan. Krachttraining deed ik nooit. Ik deed nooit krachttraining. Bij Zwolle niet. Bij Cambuur hebben we misschien één keer voor de benen. Frits Korbach, die wou heel graag dat wij met die apparaat aan de slag gingen. Ja. En Frits lag er meer onder dan wij zelf.
Dus uiteindelijk... Ik had alles verloren van Frits Korbach.
Frits zat altijd, dan lag je daar aan die dingen. Deed hij altijd de leg press. Dan kwam hij aan. En dan zaten wij met z'n allen in die gym daar in Leeuwarden. Ze zeiden, kom jongens, even wegwezen met z'n allen. Dan ging hij eronder liggen met Jackie. Beentjes eronder. Zoveel mogelijk gewicht al. In één keer erop. Iets van bijna 200 kilo. En dan deed hij... twee, zo jongens. En nu jullie weer zitten hier. Ja, dat had hij gedaan. Mooie man was dat. Maar uiteindelijk deden wij dat vrijwel niet. En in Tilburg niet. Bij PSV hebben we eigenlijk nooit krachttraining gedaan. Bij Manchester toen de tijd was helemaal niks. Steve McLaren die kwam en die ging voor het eerst stretching doen voor de training. Nou, die werd helemaal verrot gescholden door Scholes. Want die zei van wat stretching zet hij. Maar we hebben ook gepresteerd zonder dat je er was. Hè, zonder stretch. En uiteindelijk in Italië, bij Milan, einde van carrière. Ja. Nou, daar deden we eigenlijk meer in de revalidatie ook van krachttraining. En daar waren ze echt van krachttraining. Het Milan Lab en noem het allemaal maar op. Maar daarvoor eigenlijk...
Dus dit is een soort natuurlijk wonder wat zich bij jou heeft voltrokken.
Ja, dit is toch ontstaan op een of andere manier.
Maar toch heb ik ook gehoord, ik weet niet of het waar is, dat kan je nu bevestigen, dat jij bij Ajax, toen je later bij Ajax ging spelen, dat jij de man was van 500 buikspieren per dag.
Ja, nou heel veel of buikspieren dan we dan na een training op het veld deden.
Maar door jou, dat heb jij geïnitieerd, heb ik begrepen.
Ja, ik ben, omdat we natuurlijk bij Milan dat veel deden. Ja. En uiteindelijk heb ik dat toen meegenomen. Dan is het ook een bepaalde gewenning die je dan... Die je dan hebt. Dat je dus na de training even wat buikspieren, vooral op het veld in de voorbereiding doet. Nou, en eerst doe je dat alleen en daarna wat is het, Johnny Heitinga komt erbij en Wesley en dan wat andere gasten erbij. Ja. En uiteindelijk liggen we met z'n allen daar.
Ja,
en
dan, zo werkt het wel.
Maar is dat Milan Lab denk ook dan de verklaring waarom zoveel spelers daar tot hun 38ste, 40ste door zijn gegaan of zit
nou, dat weet ik niet. Want volgens mij is dat nu ook weer een beetje wat minder geworden. Als ik het zo begrijp.
Omdat, wat ik begrijp, bij Manchester United werd er helemaal niks aan gedaan. Dat nee. Dan wel. Dus dan lijkt me logisch dat ze daar langer door.
Daar werd wel enorm veel de focus gelegd op het gezond blijven. En gezond eten. En het behandelen van je lichaam voor de training. Na de training. Dat kennen wij in Engeland natuurlijk helemaal niet. In Engeland was natuurlijk er stond één massagetafel in de kleedkamer. Nou, als iemand daarop ging liggen voor de wedstrijd, werd hij helemaal gek gemaakt. En niemand durfde meer op die massagetafel. En dan denk je van, ja, is dat echt zo? En dat was echt zo. Ja. Want die masseur, die ging mee. Jimmy ging mee. En die stond gewoon, oké, massage. Ja. Nou, en dan, nobody. Ja, niemand durfde gewoon op die tafel te gaan liggen.
Mooi.
Even één zijwegje, hoor. Want je praat natuurlijk de hele tijd over Milan nu. Heb je wel eens tijdens je carrière wel eens PlayStation gespeeld? Of deed je dat nooit?
Ja, ik heb het wel eens gedaan, maar niet zo heel veel. Nee.
Als je Jaap Stam denkt en AC Milan, waar denk je dan aan?
Ik weet niet eigenlijk.
Wat aan? Pro Evolution Soccer, ik weet niet welke het was, maar daar was jij zo ongelooflijk sterk en snel.
Vrouwen, eerlijk.
Maar nu, ik hoor nu van mijn zoons, die zeggen van zit niet eens in de FIFA of wat.
Schandalig.
Nu ben ik ook niet meer op de hoogte, maar toen speelde
misschien
ik
daarom dat ik
dat was echt...
Maar je had het voorin had je Adriano, dat was ook een soort cheat. En dan had je dus als verdediger was Jaap Stam degene bij wie... Ja, dat was wel onmogelijk om te langs te komen.
Ja, echt bizar.
Maar toen zaten er nog wel eens, we noemen dat van die glitches in het spel, toch? Dat mensen als je met Adriano buiten de 16 schoot, was het altijd een doel. Als je met Zlatan zo'n nepschot deed, dan was je er altijd langs. En Jaap Stam kon je dus niet passeren, blijkbaar.
Nou, ik voel
je muur staan.
Ik vroeg me ineens af of je wel eens met jezelf hebt zitten spelen.
Nee, niet op die manier.
Nee. Ja, lekker.
Nee.
Oké. Okay, dan een ander aspect van jouw spel. Is het, zeg maar, het intimideren van je tegenstander. En Fokker heeft gistermiddag op YouTube zitten kijken. Fokker, dat kwam helemaal tegen.
Ja, het is grappig. Als je Jaap Stam zoekt.
Ik kan me niet voorstellen dat je heel veel dingen tegenkomt. Ja, dat is je eerste.
Jaap Stam angry. Jaap Stam aggression. Jaap Stam tackle.
De psycho.
Jaap Stam de psycho. Dat is een hele mooie.
De psycho ook nog.
Ja. Maar de vraag is eigenlijk dat kleeft ook een beetje aan jouw spel. Hè? Dat intimideren van jouw directe tegenstander. Ja. Er zijn natuurlijk een aantal fragmenten, wordt uitvergroot uiteindelijk, maar het was ook onderdeel van jouw spel. En is dat oprechte woede? Of nee, is dat aangezet?
Nee, dat is helemaal. Ja, kijk, en dat bedoel ik. Want dat mensen gewoon, er wordt iets vaak gecreëerd, of er wordt op een dusdanige manier tegen je aangekeken. Wordt dat gevormd, lijkt ja. dat erbij hoort. Maar dat is niet. Er is niet bewust vanuit mijzelf dat ik het veld in ga, dat ik naar mijn directe tegenstander loop, dat ik denk van, nou, die ga ik eens even op een dusdanige manier intimideren, dat hij dus helemaal niet meer aan de bal
wil. Boos
aankijken. Ja. Of wat dan ook. Uh-huh. Het gebeurt gewoon. Kijk, het fysieke is ontstaan.
Ja.
Ja, op een of andere manier. En die kale kop, die ontstaat ook. Okay. Uiteindelijk valt het aan. Ja,
ik voel me
dus
ook af.
Dan scheer je het er maar af. En dan denk ik van, nou, want anders dan heb je net zo'n soort monnikachtig band.
Maar je dacht niet...
Je bent aardig onderweg ook. Ja,
maar je dacht niet, dit is ook een mooi onderdeel van mijn imago. Ik gooi alles eraf.
Nee, helemaal niet. In het begin, als je wat haartjes hebt, dan ben je nog blij. Want vroeger hadden we ook zo'n matje in de nek. En dan wordt het al steeds minder. En dan wordt het al een beetje stekeltjes. En dan wordt het af en toe, dan krijgen we steeds meer kale plekken op je huis. En dan uiteindelijk is het, nou, ik haal gewoon alles eraf.
Ja, ja.
Ja, en dan ontstaat er een beeld van jou als verdediger zijnde. Ja. Van mij in dit geval.
Ja.
Dat mensen denken van, nou, die ziet er gewoon intimiderend uit. Maar het is niet zo dat ik bewust intimiderend op een tegenstander wil over.
Dat ene filmpje van Lazio, dat komt toch direct
ja, dat gozer naad dat. Ja, ja.
Dat die gozer naad.
Parenten, die jongen. Ja. Ja. Maar die trapte dus ook.
Ja. Ja.
Dus die plant zijn poot in mijn dij neer. Ja, en daar ben ik niet van gediend. Nee, dan pak ik hem even.
Maar Paolo Maldini zegt in documentaire over jou, waar ik een stuk van heb gezien, dat hij, ik denk samen met Gattuso, voor een wedstrijd tegen jou zei, hey, Jaap, heb je gehoord dat Materazzi over je zei in de krant? waarop jij helemaal gek werd en hype dat veld op ging. Terwijl het uiteraard niet waar was. Materazzi had niets over jou gezegd. En dus zij speelde, misschien is het een geintje, maar zij speelde met jouw gevoel voor anger.
Dat proberen ze af en toe. Okay. Soms lukte dat ook nog wel een beetje.
en
vooral als je de naam Materazzi noemt, dan lukte dat wel even vrij makkelijk.
Ja.
Want dat is ook een bepaald figuur natuurlijk in de Italiaanse wereld.
Ja.
Maar soms dan word je wel getriggerd door bepaalde momenten. En Paolo en vooral Gennaro Gattuso was ook een type die hield ook wel van een beetje zuigen en een beetje elkaar gek maken. Voor wedstrijden, maar ook tijdens momenten van trainingen.
Maar wat zeiden ze dan bijvoorbeeld tegen jou dat Materazzi gezegd zou hebben?
Dat exact weet ik het niet meer. Ja. Maar die is ongetwijfeld zullen ze gezegd hebben over wat dan ook. Dat hij mij geen goede speler vindt of geen goede verdediger. Of dat hij een betere verdediger is en dat hij extra maakt.
En dat denk je
wel. En toen ze komt dan het kleine mannetje, komt hij zo aanstappen. Zo met die kleine pootjes. En dan dat bekje zo. En dan staan Materazzi. Je weet al wat gaat.
Ja. Maar mooi, kijk, ik doe zelf ook wel eens tof op het veld. Maar dat komt ook voor een deel omdat je waant je toch altijd veilig. Want echte klappen worden er niet echt uitgedeeld op het veld. Maar ik vroeg me wel af toen ik die beelden zag van, mocht het echt tot knokken komen, ben je ook een goede vechter? Of is het vooral het intimideren?
Ik denk wel dat ik een goede vechter ben.
Okay.
Alleen ik denk dat mezelf kennende, dat je soms een beetje terughoudend bent. Omdat je dus weet waar het misschien toe kan leiden als je vecht.
Oké. Okay. Maar ze moesten niet echt met je in de ring staan, dan zou het misgaan. Ja.
Is het in die menu-periode ook wel eens, bijvoorbeeld in de, kijk, nu heb je overal camera's, maar in de catacomben uit de klauwen gelopen? Want ik weet, die partij tegen Arsenal, ja, ik zit te smullen als ik die beelden daarvan zie.
Ja, nou, uit de klauwen niet dat, dat er echt continu klappen vallen, maar wel dat elkaar naar de strot vliegen af en toe. Ja. Dus dat, ja. Maar dat is zelfs bij ons in de kleedkamer het geval af en toe wel eens geweest. We hebben wel eens wedstrijden gespeeld. Dat wij in de rust in de kleedkamer komen en dat er gewoon bijna vechtpartijen
onderling
ontstaan vanwege een situatie wat er in het veld voor gedaan heeft, wat niet goed is.
Jij vroeg net, heeft iemand nog iets? Toen dacht ik, ik heb iets, maar kon er even niet opkomen. Maar nu kom ik ineens, hierdoor kom ik er weer op. Ik heb natuurlijk afgelopen, wanneer was het? Zaterdag denk ik, naar Nederland-Ierland zitten kijken.
Ja.
En je hebt Het is natuurlijk heel veel geschreven en gedaan over Wout Weghorst. Ja. Dat is een hele expressieve jongen en ik vind dat ergens ook wel mooi.
Expressief,
maar,
mooi.
Ja,
mooi.
Maar toen zag ik die foto van dat hij bij dat volkslied staat. En toen dacht ik, nou ja, het is prima als hij dat zo mooi vindt en hij wil het laten zien. Dan is het
en dat
prima.
Is gewoon met zijn ogen maar dicht. Dat bedoel
toen ging eventjes in één flits zo door mijn hoofd heen. Stel nou dat ik ernaast zou staan en in plaats van Weghorst zou daar Bart Vriend staan. Wat zou er dan gebeuren?
Ja,
maar ik denk in dat Man U elftal, als ik dit zou horen, als je niet eens naar de masseur kan voor de wedstrijd, dan moet je dit ook niet flikken.
Nee, daar werd wel heel duidelijk kenbaar gemaakt aan jou als je iets deed wat niet door de beugel kon. Of ja. geen normaal gedrag.
Maar wat een dodelijke cultuur eigenlijk.
Nee, maar eigenlijk niet toch. Ik bedoel,
Jij vindt dat heel mooi, hè?
Ja, ja, dat je het totaal niet meer kan permitteren om iets anders te doen dan wat de cultuur in de groep is. Dus namelijk even je kuitjes laten masseren.
Ik denk dat jij nog dingetjes hebt, Bart, ook gewoon kledingstukjes en zo.
Roy Keane zou
dat niet zou heel lekker van.
Ja, nee, ik denk eerlijk gezegd dat het je team meer brengt dan dat het schaadt. En ook in dit geval.
Maar de mentaliteit is toch tegenwoordig enorm veranderd.
Ja.
Wij hebben toch niet meer, tenminste, wat ik zo een beetje meemaak, ook als trainer zijnde. Als je dan kijkt naar teams. Ik als trainer heb ik heel vaak ook naar mijn spelers gezegd en wat ik van ze verlang, ook in communicatie naar hun medespelers toe. Want dat kan niet altijd van een trainer komen. Dat weet je want spelers onderling moeten gewoon dingen van elkaar verwachten. En dat wil niet zijn, of tenminste, dat hoeft niet zo te zijn dat je dus gaat vechten of weet ik veel wat dan ook continu. Of altijd heel boos mee. Maar je begint met communicatie en elkaar mede te delen wat je van elkaar verlangt. Want voor een wedstrijd heb je afspraken, moet je dingen nakomen. Als dan een speler dat niet doet, nou, dan moet een ander dat ook zeggen in het veld.
Ja.
En uiteindelijk gebeurt dat veel te weinig. En als dat dan één keer gedaan wordt, dan wordt niks gedaan. En een tweede keer, dan mag je nog iets agressiever die mededeling wel geven. Mm. Want uiteindelijk gaat het om resultaat krijgen samen. Mm. En ergens, te komen met z'n allen. Maar tegenwoordig is het dan niet. Want vaak, en ik weet niet hoe jullie dat zien, maar dan is het van, ja, maar wordt er gezegd, ja, hij weet het wel.
Maar het is ook een beetje sociale controle, toch? Ik bedoel, en op een gegeven moment slaat dat altijd ergens door. Ik bedoel, als het gaat over die masseur, ja, daar kan je natuurlijk van afvragen. Maar ik vind het ook wel weer mooi. Maar ja, ik zat te denken, bijvoorbeeld die foto van Weghorst. Ja, ik bedoel, als je in je team niet tegen elkaar kan zeggen op dat moment van, hey, of je moet daar een geintje over maken, waardoor mensen toch iets terughoudender zijn, dan ja, ik denk dat alle goede teams juist wel een situatie hebben gecreëerd waarin je elkaar toch eventjes, als iemand doorslaat, weer even
een kopje klein
in de pas kan krijgen. Ja.
Maar wordt er bij jullie altijd alles gezegd in de kleedkamer dan?
Ja, het is natuurlijk veel gehoorde kritiek van oud-spelers of trainers. Dus dat is daadwerkelijk veranderd, ja. Natuurlijk wordt er elkaar wel gewoon scherp gehouden en niveau gevraagd, maar echt dat
je zit toch een beetje met milde mond.
Hoe
toch,
je het wel eens hoort van de oude stempel, laat ik het zo zeggen. Elkaar verrot schelden als iemand fouten maakt, dat soort dingen. Dat gebeurt niet zo snel. En inderdaad, de reactie die jij net noemt van, ja, hij weet het wel. Dat gebeurt denk ik wel. We gaan er ook wel van uit van, diegene weet zelf ook wel wat hij fout doet. En ik weet niet precies wat nou ideaal is, weet je. Is dat van vroeger ideaal of is dat van nu ideaal?
Nee, maar van vroeger is ook niet altijd alles beter. Hè? Zo is het ook niet, of het beste. Maar uiteindelijk gaat het erom dat je dus samen dingen voor elkaar krijgt, eens, toch?
Ja, ik denk
en als ik tegen jou zeg, of jij maakt een fout of wat dan ook. Hey, kom op, Bart, volgende keer iets beter. Hè?
Ja.
Of ik scheld jou de huid vol.
Ja.
En hoe ga jij, hoe denk jij dan dat jij reageert? Reageer dan dat je helemaal afsluit. Dat je denkt van nou ben ik helemaal weg.
Ja.
Wat sommigen ook wel hebben. Of denk je van nou, ik voel me toch iets meer geprikkeld?
Dat ligt heel erg aan de speler. Ik ben niet de speler als ik zelf een fout maak en mijn team van jij staat naast mij en je zegt, god, wat doe je nou? Wat flik je nou, sukkel, klootzak? Mm-hmm. Ik ga daar niet beter van spelen.
Nee.
Maar ik vind dat iets anders bij bijvoorbeeld het niet nakomen van afspraken die we hebben gemaakt. Dan mag je iemand heel scherp opzetten. Of gewoon simpelweg een slechte instelling of een laffe houding. Dat soort dingen. Ik vind daar mag je heel, zo sta ik erin hoor. Dat zijn dingen waar je scherp op moet zijn, denk ik.
Ja.
Maar het idee van, ik hoorde ook iemand op tv zeggen, Xavi Simons speelde blijkbaar een slechte wedstrijd. En dan zegt iemand, ja, die moeten ze toch helemaal verrot schelden en bla bla bla. Daar geloof ik zelf niet in. Omdat het mijzelf niet zou helpen. Maar misschien, ik weet niet hoe dat voor jullie is. Misschien zijn er spelers die dat wel kunnen gebruiken, zeg maar.
Nou ja, ik ben het wel redelijk met je eens. Maar ik denk dat dat ook een beetje veranderd is.
Dus dat is veranderd,
ik denk dat ook in de tijd dat we nog jong waren, was die hiërarchie gewoon anders.
Grote verschillen.
Waren de oudere spelers en dan was het gewoon luisteren.
Ja.
En dat is niet meer van deze tijd. Maar dat betekent niet dat er geen hiërarchie meer kan zijn. En ik denk juist in die succesvolle teams, dat dat er Dat, mm-hmm. dat ze dat ook in deze tijd ja. nog voor elkaar krijgen. Ja.
Maar het gaat er ook niet om dat je altijd over altijd alles moet gaan schilderen. Ja. Dat soort dingen. Kijk, ten eerste zijn het afspraken. Ten eerste is het een instelling. Ten eerste is het van als je heel veel fouten maakt in een wedstrijd, dat je daarop aangesproken ja. al gaat worden. Ja. Van wat er van je verwacht wordt.
Nog heel veel terug naar de aspecten van het verdedigen, zeg maar. En een van de mooiste onderdelen wat ik zelf vind is partnerships. Dus als je het idee mm-hmm. hebt dat je het samen doet, weet je, dat je met je maatje in een verdediging ja. en je keeper vaak een soort eenheid vormt die het samen oplossen. Herken je dit en wie was jouw favoriete verdedigingspartner?
Ik herken dat heel goed. En ik had het bij Manchester met Ronnie Johnson.
Ja.
En toen hadden wij het heel goed. Wij wisten heel goed onderling van wat wij deden. Als wij wie er ging doordekken, wie er kort ging zitten. Ja. Doorstappen naar het middenveld bijvoorbeeld. Als we door gingen dekken, één van twee.
Is dat communiceren of is dat ook iets
dat is in het begin bijna. Is het heel veel communiceren. Is ja. het heel veel met elkaar bezig zijn. Uiteindelijk worden het automatismes als ja. je met elkaar bezig bent. Dus ja. dan zie je aan elkaar al van nou ligt er ook waar de bal zich bevindt. Op welk gedeelte van het veld. De bal gaat bijvoorbeeld bij een tegenstander naar de rechterkant. Ja. Als hij links speelt of ik rechts. Dan zag ik al van nou dan ging hij al wat korter. Ging hij al een half beetje instappen ja. eigenlijk. Ja. Voor het moment dat hij in het middenveld in moest stappen. Of ervoor. En dan kwam ik al een beetje zo schuin erachter. Ja. Ja, als die bal er dan overheen ging kon ik al die ruimtes achter hem zelfs al dicht lopen. Dat voel je wel. Uiteindelijk blijf je wel altijd communiceren. Maar dat is wel het fijne als je dus met iemand samenspeelt die dat ook kan. Hè? Dus ook dat je de kwaliteiten van elkaar heel goed weet in wat ze moeten beheersen, wat ze moeten doen. Bij Lazio en later bij Milan had ik dat samen met Nesta ook. Toen we dus samen speelden. Was allebei ook spelers die heel goed konden verdedigen in een grote ruimte. 1-1, hele grote ruimtes. Dus wij konden wat meer risico's nemen. Ook vaak ten opzichte van elkaar. Want dat hij gewoon, nou, we gingen gewoon 1-1 spelen.
Ja.
Overal. En als die bal er overheen komt, nou, dat wisten we wel wat de een ging ja. doen. En ja, af en toe speelde Paolo linker centrale ook. En af en toe speelde ik ook wel eens rechtsback bij Milan. Als Cafu er niet was. Dus dat soort dingen, Die leer je. Spelers met ervaring die pakken heel veel dingen op. Dus je hoeft niet altijd in alles te communiceren wat dat betreft in situaties op te lossen. Maar het is wel fijn dat je dus met je partner in centraal. Dat ja. je dus weet van wat de ander doet in bepaalde situaties.
En maakt het nog wat uit of je elkaar op persoonlijk vlak ook mag, zeg maar? Of je graag met elkaar door een deur kan? Of is dat eigenlijk geen enkel onderdeel van het succes?
In communicatie kan dat schelen, denk ik. Ja. Dat hij wat eerder wat aanneemt van jou. Als je een normale relatie hebt, laat ik het zo zeggen, in het elftal. Maar wij hebben bij Manchester bijvoorbeeld hebben we ook spelers gehad. Cole en Sheringham. Nou, die konden helemaal niet met elkaar overweg. Maar die moesten toch samen spelen. Ja. Twee spitsen. Dus die voelde wel heel goed aan wat de een deed. De een ging inzakken, ging de ander diep. Of de wisselwerking van elkaar en de loopacties in ten opzichte van elkaar. Dus het hoeft niet altijd, maar ik denk wel dat het een voordeel is als je wel met elkaar goed overweg kunt.
Ja.
Hoe is dat voor jou?
Ik denk dat het niet zoveel uitmaakt. Het gaat me. Het is bijna voor mijn gevoel. Het is heel veel communicatie en inderdaad gewenning. En uiteindelijk is het bij ook soms voetbal is wat anders dan de kleedkamer, toch? Op het veld kan je ook best wel een soort laat ik zeggen, een chemische verhouding hebben met elkaar. Alsof het heel makkelijk, automatisch van elkaar begrijpt wat het is. En dat kan in de kleedkamer het tegenovergestelde zijn. Ja. Ik denk dat gevoel heb ik eigenlijk.
Ja, het is wel grappig. Je ziet als keeper best wel goed, bijvoorbeeld aan het begin van het seizoen, als die eerste paar wedstrijden gaat spelen en de bal wordt door de tegenstander snel van links naar rechts gespeeld. Ja. Dan gaat die linker schuift mee een stuk naar de linkerkant en die rechter blijft iets te ver hangen. Of die linker stapt iets in. En je ziet gewoon constant dat die verhoudingen niet kloppen.
Ja.
En dan heb je bent een paar weken verder of je hebt een aantal competitiewedstrijden op zitten. En dat duo's op elkaar ingespeeld. En dan gaat het als zo'n soort harmonica. Prima, je hebt zelf de bal, het gaat uit elkaar, het klopt. Als de bal, ze sluiten samen aan. Je weet op het moment dat de linker doorstapt, en die doet dat vaak, gaat die rechter iets erachter zitten.
Ja.
En het grappige is, als dan een keer iemand gewisseld wordt of er raakt iemand geblesseerd, dan merk je dat voor die twee anderen die niet veel hebben samengespeeld, dat toch altijd weer even aftast is.
Ja, ja,
dus dat er dan weer van die situatie komen. En het luistert natuurlijk heel nauw, want je kan het wel trainen op tijdens een training, alleen dan wordt het stilgelegd. Dan ga je even kijken hoe en wat. Maar in een wedstrijd gaat het natuurlijk heel snel. En als er dan een keer 1,5 meter te veel tussen zit.
Zijn het ook basisdingen, denk je?
Jawel.
Want normaal is de basis bij iedereen is als ze bijvoorbeeld aan links zit, dat je meebeweegt, dat het aan linker centrale zit daar ongeveer.
Ja, hij heeft ook met niveau
en
te maken.
En de rechter zit daar een beetje. En dan komt de rechtsback, komt iets naar binnen. Het heeft ook te maken, wat je zegt, met niveau. Het heeft ook te maken met kwaliteit van een centrale. Want je hebt ook centrale verdedigers die zeggen, want ik heb ook wel eens in wedstrijden gespeeld. Dan ben je zelf, stel je altijd ten opzichte van jouw medespelers zo op dat je altijd rugdekking kan geven.
Ja.
Dus als die bal er overheen gaat, of hij zit mis of wat dan ook, ben jij er altijd om te zeggen van oké, als je mis zit, dan ben ik erachter, pak ik hem op of ik loop er dicht. Wat dan ook. Ik heb ook wel eens weg, maar dan denk je dat voor jouzelf, voor mij in dit geval, als je dan doordekt van nou, oké, dan zit er iemand achter mij. Ja. En dan denk ik, nee, maar er is niemand.
Ja, exact.
En dan sta jij er slecht op.
En dan scoort hij, dan scoren zij. En dat, wat je zegt, dan zeg je, godverdomme, die stam die verdedigt dat ook. Die stapt maar zo in. Ja, precies. Dan denk je van ja, maar ook vanwege, omdat sommigen niet durven, omdat ze andere kwaliteiten hebben. Dus je hebt ook heel veel centrale verdedigers die denken van, weet je wat, mijn spits is daar. Maar de bal is aan die kant. Dus ja, ik blijf me toch wel een beetje bij hem in de buurt.
Ja.
En ik laat hem niet los. Want stel dat ik hem losla hier. Ja. Ik kom meer centraal. En hij heeft dan de ruimte. En ze halen hem eruit. En dan kan hij zijn loopactie maken. En dan ben ik gezien. Dan ben ik weg.
Ja. En precies dan ontstaan er juist gaten.
Daar word ik als keeper heel nerveus van. Als dus een spits niet aan de balkant gaat staan. Ja. Dat je dan centraal naar binnen coacht. Maar je merkt het aan van ik durf hem niet.
Nee,
dat nu, want dan moet eigenlijk die back moet erbij komen. En het lost zich wel op. Want anders komt het gat tussen die twee centrale. Het is grappig. Het is inderdaad echt een angstding. En je ziet het. Je kan dan, normaal als je iemand coacht en je coacht hem links, ja, dan zet hij altijd wel een paar stappen.
Ja.
Maar als je iemand op een gegeven moment bij ons komt tegen hond kijken en je hebt 5 keer links geroepen en dan gaat hij naar links, dan weet je, dat gaat hij gewoon niet doen.
Ja, dat niet gaat ook zo'n verhaal dat op dat specifieke ding, die onderlinge afstanden, dat defensieve blok, dat daar vooral in Italië heel veel op getraind wordt. Ja. Klopt, heb je die ervaring ook?
Wij trainen wel heel veel op... Het is niet echt tactisch, maar het is meer een beetje Mancini bij Lazio toen ik hem als trainer had. Die liep dan met een bal eigenlijk een beetje door. Dan had hij zeg maar 2 elftallen, staat er wel met niet tegen elkaar, maar wel met elkaar. Maar had hij dan, en liep hij met een bal er doorheen. En als dan een bal aan de ene kant van het veld gespeeld werd, zit hij een aantal mensen daar neer. Dan moesten wij een beetje reageren op elkaar.
Doodzaai,
zodat we konden zien eigenlijk dat de onderlinge afstanden dat die goed waren. En als hij dat dan niet vond, dan zei hij van, nou, je moet iets meer naar binnen of je moet iets meer knijpen.
Ja.
Noem het maar op. Vroeger ging wel het verhaal, en dan was het ook wel zo, dat sommige trainers, Sacchi bij Milan, dat ze met elastieken en dat soort dingen wel weet je wel, onderling.
Hebben wij ook nog gedaan.
Als je 4-4-2 gaat spelen, doen trainers dat toch wel eens? Kun je eens met die grote elastiek op het veld staan?
Ja, dat de afstand onderling hetzelfde blijft. En dan gaat zo'n trainer gaat inderdaad een bal de hoek in knallen en dan ga je met z'n allen uit. Je moet het terug om te zien eigenlijk, maar het heeft wel een soort van...
Weet je wel, dus er wordt wel heel veel, de nadruk werd er wel op gelegd in onderling afstanden ten opzichte van elkaar. Ja. Wat natuurlijk wel enorm belangrijk ook is. Alleen soms kun je ook wel kijken een beetje van, nou, dat je een beetje kunt inschatten van, nou, ik kan misschien toch een beetje nog hier blijven, want mijn snelheid, mocht die bal daar komen, dan kan ik het nog alsnog belopen en ik kan toch nog wel een beetje deze ruimte een beetje dicht houden.
Ja. Zijn er voor jou zelf nog dingen geweest in Italië waar die je meekreeg van medespelers of trainers, waarvan je dacht, dit heb ik bij PSV en Manchester United nooit gedaan?
Nee, ze hebben in het leren van het vak verdedigen niet. Wel dat ze in het begin zeiden, want dat ik minder agressief moest zijn in het verdedigen.
Ja, dus meer afwachten.
Dus ik moest eerst wat meer passief zijn, omdat in Italië iedereen die je aanraakte, die ging naar de grond. Dus in het begin krijg ik weet niet hoeveel overtredingen tegen. Dus je wil instappen, dan ben je gewend in Engeland. En een tackle en een sliding als het kan, of je kunt anticiperen, maar ja. In Engeland kwam ik dan liep je tegen iemand in. Bam, lag hij weer. Hup, overtreding tegen. Hup, volgende keer weer. Dus uiteindelijk gingen ze mij ook zoeken naar de eerste paar wedstrijden. Want ze wisten natuurlijk van als je bij hem in de buurt komt en hij gaat instappen, ga je neer en krijg je een overtreding mee.
Ja. Dus en dan heb die trainer, blijf nou op je benen staan. Blijf nou op je benen staan.
Ik bleef ook wel staan. En ze liepen, maar die gasten gingen neer. Ja, en die kregen een overtreding, ze meestal.
Het is toch ook wel zo, leer ik nu zelf ook door de jaren heen, dat verdedigen of goed verdedigen is soms ook het beheersen van je driften, zeg maar. Dus waar je voorheen dan misschien vooruit wilde verdedigen of alles wilde oppakken, dat je soms ook juist moet inhouden of even saai moet meelopen met je man.
En dat klopt, dat moet je ook leren af en toe.
Door de jaren heen zijn dat wel dingen die je dan ontwikkelt. En dan als het moment daar is om een duel te spelen, dat dan wel.
Je hebt die neiging wel nog steeds, toch? Jij vindt het echt lekker om eruit te klappen.
Ja, maar ik leer steeds meer om een beetje... Thomas had het toch over die beelden van de Go Ahead Eagles 10 jaar geleden. Dat is al een groot verschil. Het controleren van je drift eigenlijk.
In het begin wil je alles winnen.
Alles overal
pakken. Altijd wil je anticiperen op een situatie. En dan ga je er altijd voor, waardoor je dus domme overtredingen krijgt. En mensen gaan je ook uitlokken op dat moment.
Ja.
En wat je zegt, dan af en toe dan leer je je een beetje beheersen. In de zin van, oké, even wachten op het juiste moment. Het mooiste vond ik altijd, het lekkerste vond ik altijd, als ik iemand dus niet zo mocht. Laat ik zo, dan liet ik hem dus in het begin, zei ik van, dan liet ik hem lopen. Maar als hij dan de ballen, dan liet ik hem lopen langs de lijn.
Ja, ik weet het.
Dan liet ik hem lopen. En dan wacht ik op het ideale moment om het tackle in. En ik kon hem al van de bal aflopen. Dan kon ik hem al, ik had hem al lang in kunnen stappen en dan van de bal. Maar ik liet hem gewoon lopen langs de lijn. En op het moment dat die bal dan iets te ver kwam. En ik wist in de timing dat hij net met zijn teen die bal weer aan ging raken. Dan zette ik mijn tackle in. Dus dat ik dat met volle kracht zo mijn rechterbeen zeg maar zo kon zwiepen. Zo en dan vol op die bal, zo half op de bal. En dan hem meenam zeg maar zo over de, over de lijn. Maar dan, ik ga voor de bal. Ik heb de bal. Dus je wacht op het moment dat je net even iets meer meeneemt. Af
en, toe. En riep je daarna nog wat naar hem of vond je het wel goed zo?
Nou, en af en toe dan was het deze.
Zo goed zo. Dank je wel. Het is wel goed zo.
Hoe zou je jezelf nu raten zeg maar als centrale verdediger in het huidige voetbal? Dat is een moeilijke vraag. Maar je hebt er vast
vind ik echt heel moeilijk. Kijk, het voetbal is natuurlijk wel zelf veranderd. En ja, misschien is het wel makkelijker geworden trouwens. Omdat je nu veel meer de nadruk op tactiek hebt.
Ja.
Dus alles is veel meer gecontroleerd in de manier van spelen. Kijk, toen wij speelden, toen ik in Engeland kwam, dan speelden wij gewoon, wij speelden 4-4-2. En dan gingen wij aanvallen en we gingen naar voren. En eigenlijk, ja, dan hou je wel rekening natuurlijk met je positie. Maar wij verdedigen er gewoon.
Restverdediging bestond
eigenlijk. Het was gewoon ook twee spitsen. En we gingen 1-1. De bal ging er overheen. En we moesten gewoon enorm grote ruimtes. Moesten gewoon dichtlopen en wachten. En nu wordt er gezegd van oké, we gaan in een blok. We zakken in. 4-4-2, 4-3-3. Buitenspelers ernaast of ertussen. Twee zittende middenvelders ervoor. Ja. Wachten. Schermen. En nu zie je niet meer zo heel veel dat je denkt van weet je wel, in hele grote ruimtes moeten verdedigen.
Ajax deed het natuurlijk een aantal jaar geleden wel met
de licht nog een bel toen hij er was. Ja, Sanchez.
Dus jij zegt, ik was zeg maar 15 jaar geleden wereldtop en nu is voetbal eigenlijk alleen nog maar makkelijker geworden. Dus
kijk, over het tempo. Kijk, spelers die zijn natuurlijk wel verder ontwikkeld in de zin van fysiek en technisch en snelheid misschien. Tenminste, laten we het aannemen dat de spelers meer atleten zijn geworden tegenwoordig.
Ja.
Maar,
dus met jouw aanleg en ze doen ook nog krachttraining nu.
Als ik nu krachttraining erbij had gedaan, dan was het helemaal kazi geweest.
Ik ga even een Wilfried Geneentje doen. Is dat Manchester City? Is het Real Madrid? Of is het
Napoli? Ik vind dat heel moeilijk.
Die zei dat hij beter zou zijn geworden dan Cristiano Ronaldo.
Ik ben wel heel overtuigd van mezelf dat ik wel op het allerhoogste niveau mee
heb. We hebben nu heel veel centrale verdedigers bij het Nederlands elftal. Jij is gewoon op je top van je kunnen, zou je spelen nog?
Ja.
Goeie vraag.
Dat is mooi. Nou, Bart, heb je toch weer... heb je clickbait, jongen?
Okay. Dan, voordat we...
Denken jullie niet dan?
Ja, ik ben ervan overtuigd.
Heerlijk zijn, hè?
Ja.
Master van de opstootjes erbij.
Hoewel Virgil van Dijk natuurlijk ook een fenomenaal goede verdediger.
Virgil is ook een goede verdediger. Ja. Absoluut. Hij
komt niet in de buurt van Jaap Stambart. Goed,
staat genoteerd. Voordat we naar de aanraders gaan, hebben wij toch even mooi nieuws te vertellen. Want theater gaat weer gebeuren.
We gaan het nog een poging geven.
Eens toch, Thomas? Gaan we het gewoon doen?
Ja, ik heb er weer zin in.
We hebben er weer zin in. Vorige keer hebben we dat ook gedaan samen met het Haagse College. Weer in het nieuwe Luxor in Rotterdam staan. Nu met iets heel anders. We gaan een Cork Podcast Live EK special maken. Een EK editie doen. En er zijn vanaf nu kaarten verkrijgbaar.
Dit moment.
Dus trek je oranje pak aan, Thomas.
7 mei.
Molen op je kop.
Thomas komt met oranje molen op zijn kop. Lekker man.
7 mei. We gaan het EK gewoon vieren. We gaan er een speciale editie van maken.
Een beetje de voetballersblik. Thomas heeft vorige keer een vrije trap genomen in een vol theater. Ik ben benieuwd wat hij deze keer uit zijn oranje hoed gaat toveren.
Dus ja, wees welkom, want we gaan het over EK voetbal hebben. Kan zomaar mooi worden.
Hoe ga jij dat eigenlijk doen, varen in dat theater?
Ja, bij die vorige theatershow had ik mijn telefoon gewoon uitgezet. En was ik onbereikbaar, maar met kinderen thuis, je weet inmiddels bijna hoe dat gaat. Wil je toch bereikbaar blijven? Dus ik heb nu een smartwatch met Vodafone One Number genomen. Zodat ik gewoon die hele show connected ben.
Dat is goed spul, hè, dat Vodafone One Number.
Ja, stop. Ik bedoel, als iemand me nodig heeft, misschien belt er wel een mooi clubje tijdens de show. Ben je toch connected.
Fokker, dus zat het ook weer met die e-sim?
Het is heel makkelijk. Je krijgt een e-sim en die koppelt de smartwatch aan je huidige abonnement. Het is zo ontzettend makkelijk.
Kind kan de was doen.
Ja, vodafone.nl/onenumber. Alles staat er nog steeds op.
Je hebt voor de derde week op rij die website gecheckt.
Ja, het staat er nog steeds op.
Zullen we naar de aanraders?
Mooi.
Oké, ja, we zijn even bezig. Zeg het maar, Jaap.
Een plek, hè, toch?
Whatever, ja, alles is
een plek hier, ja. Nou, toevallig. En mijn dochter heeft een restaurant geopend in Zwolle. Affect heet dat.
Ja.
Ik zie hebben met het eten natuurlijk en het culinair bezig zijn.
Ja.
Dus die zit aan de Torbekkengracht. Ik denk dat dat een leuke plek is voor de mensen, zeker hier in omstreken. Nou, ik denk in heel Nederland om daar naartoe te gaan.
Ik zie jou er nog wel. Jij was hier toch ook een aantal maanden geleden in Zwolle voor het eten?
Ik ben een keertje in Libreien gaan eten.
Nee, je bent er gaan co-worken gewoon. Toch met je laptopje gaan zitten in Libreien.
En ik begreep dat is ook een beetje haute cuisine, toch? Affect?
Ja, het is fine dining. Ja, maar het is niet het niveau of het niveau. Ik zeg, ze hebben allebei bij de Libreien gewerkt, dus ze weten wat het, wat het met zich meebrengt. Ja. Maar ze willen niet op die standaard koken en bezig zijn. Het moet wel iets toegankelijker zijn voor het publiek. Maar wel heel lekker eten. En het is gezellig en het is een warme sfeer. Dus wat dat betreft is het voor de mensen die op zoek zijn naar iets anders. Een ander restaurantje met andere ideeën, zou dat een leuke plek zijn om naartoe te gaan.
Goed verkocht. Gaan we een keertje doen. Thomas, wat heb jij meegenomen?
Ja, ik heb weer mijn best gedaan. Ik laat me niet pakken door Fokkert, want die gaat het weer afschieten. Maar ik was afgelopen zaterdag moest ik met Excelsior onder 21 tegen Spartaan 20 onder 21 spelen.
Heb je al grensrechten eigenlijk?
Ja, ik heb een grensrechter. Die heeft zich via de podcast heeft zich aangemeld. En Diederik heet die. Die was erbij zaterdag.
Samson, lekker.
Shout-out.
Die heeft zijn debuut gemaakt. Mm. Maar ik was bij Spartaan en ik had me vergist in de tijd. En dat horen ze thuis nu pas. Dus ze zullen ze niet blij mee zijn. Want ik ging op spitsuur 's morgens weg met de kinderen. En ik was dus eigenlijk een uur te vroeg. Maar ik was dus een uur te vroeg bij Spartaan 20. En ik ben een beetje vroeg. Maar er zijn nog mooie wedstrijden. En het speelde onder Spartaan 20 onder 15 speelde tegen Volendam. En onder 14 speelde tegen Vitesse. En ergens speelde nog de onder 9 tegen Feyenoord. Dus ik zou zeggen, als je in Rotterdam woont of omstreken, ga eens een keer op zaterdagochtend of zaterdagmiddag gewoon richting Spartaan 20 op Rotterdam-Zuid. Ik vind het, ik bedoel, je kan er van alles van zeggen. Wij zaten in de kleedkamer. De helft van het team paste er niet eens in. We hebben nog eigen grensrechten. We speelden tegen grensrechten. Die stak bij werkelijk iedere lange bal zijn vlag omhoog.
Ja.
Zelfs bij achterballen van de keeper.
Nee, maar toch. Ik bedoel, Rotterdam-Zuid is niet de meest welvarende stukje Rotterdam van de stad. En ze weten daar toch al jaar in, jaar uit een jeugdopleiding neer te zetten. Die goed, ze gewoon kan meten met de subtop van
daar Nederland. Komen goede talenten vandaan.
En je ziet gewoon passie, strijd. Je ziet ruwe diamantjes. Het is echt mooi om te zien.
De vader van een van die mokro's met wie ik altijd rij, die is echt groot voetbalfanaat. En die maakt iedere zaterdag een soort van hele planning van de leukste wedstrijden die er in Rotterdam zijn tussen jeugdteams.
Ja.
Dus dan begint hij zo vroeg mogelijk en dan gaat hij op zijn fietsje of zo, gaat hij van de hot naar her. En Spartaan zit er eigenlijk inderdaad altijd wel tussen.
Ja, misschien is dat nog wel een betere tip. Je kan inderdaad gewoon een Tour de Rotterdam doen. Sparta Feyenoord, Excelsior, Spartaan 20.
Dan met die amputatiekeeper en zo, dat heb ik ook opgenomen. Bij Spartaan 20, leuk clubje.
Ja. Oké, Fokkert.
Een tijdje terug heb ik verteld dat ik nog nooit naar een concert ben geweest. En ik ben vorige week vrijdag naar mijn eerste concert geweest. En afgelopen zondag heb ik het totale aantal gelijk verdubbeld. In de aanwezigheid van de enige echte Thomas Vaar. En dat was erg leuk. En ik ben voornemens dat wat vaker te gaan doen.
Fokkert moet nog hoop leren.
Ja,
hij stond vooraan bij ons groepje, zeg maar. En hij
gaat over ruimte verdedigen nu, denk ik.
Dit gaat er 100% over. We stonden echt fantastisch. We hadden twee mensen voor ons. Die waren denk ik de helft van onze lengte.
Ja.
Dus dat sta je perfect.
Ja.
En twee minuten voordat het optreden begon, kwamen de vier langste mensen van die hele zaal. En Fokkert heeft zich laten pakken. Die gingen recht voor ons staan. Een ongeschreven regel is toch, ja, je moet je plekje verdedigen.
En dat zit vaak ook de hele tijd in je oortschip. Je hebt je laten pakken. Gaat niet goed.
Wel een rondje gehaald? Wel een rondje gehaald?
Ja, drie keer gaan pissen, denk ik.
Twee keer.
Maar je tip is, doe dit ook.
Nee, maar ik ben een beetje onbekend op die markt. En om nou iedere keer alleen maar Thomas te gaan vragen, dan moet ik ook iedere keer met hem erheen. Dat is leuk voor één keer in de zoveel tijd. Dus ik heb een beetje op internet zitten zoeken. Er is één hele mooie website. Dat heet bandsintown.com.
Okay.
Daar is ook een app van. En daar kan je gewoon super chill. Kan je of het theater bijvoorbeeld waar je heen wilt. Of de stad waar je wil zijn.
Ja.
En daar staat gewoon een grote agenda in. Dus ik heb daar een beetje zitten zoeken. Dus wie weet. Volgende keer nummer 3.
Volgende 9 mei. Core podcast. Die staat daar dan denk ik ook in.
7 mei, maar dat hebben we gekeken.
Oké.
Okay,
ik ben naar de film Hardcore Never Dies geweest.
Nee, dat was ik met Laura ook.
Wat leuk. Goede film. Jim Taihutu heeft het gemaakt. Het is een Nederlandse film. Het gaat over de gabber scene in Rotterdam. Ik denk het is leuk. Als Jaap erbij is, gaan we daar...
Zie je mijn gabber?
Gaan we daar eens over hebben. Jim Dennis speelt de hoofdrol. Die ken je vast wel van die komische filmpjes. Hij doet het echt heel goed. Het is meer een misdaadfilm dan echt de gabber house cultuur uit de jaren 90 een beetje naar voren komt. Maar het is soms best wel grappig. Het is gewoon, Fokker, je hebt het ook gezien. Het is gewoon tof om naar te kijken. Hè? En hij draait nu in de bioscoop. En het is toch een beetje jouw jaren 90. Het is een beetje jouw jaren.
Had jij een Aussie vroeger?
Nee. Ik had wel een trainingspakje, maar ik ging er niet zo bij staan. Kan ik je wel vertellen, hoor.
En de hardcore heb je nooit
nee,
echt
getrokken? Nee, dat heeft me nog nooit echt getrokken, moet ik je ook zeggen.
Okay. Ja, dan een mooi bruggetje, denk ik. Welke muziek dan wel?
Oh ja, top. Nee, ja.
Ik maakte heel veel muziek. Ik hou van heel veel muziek. Wel rockmuziek vind ik wel heel plezierig, hoor. Metallica vind ik leuk. Pearl Jam vind ik goed. Ja. Chili Peppers vind ik goed. Ramstein.
Kijk aan.
Ken je dat niet?
Jazeker. Thomas gaat naar concerten.
Ja? Ja, dat vind ik heel mooi. Maar ik vind andere muziek, popmuziek vind ik ook. Jaren 80 muziek. En dat heeft ook een beetje natuurlijk met jeugd te maken. Trekt mij enorm. Vind ik hartstikke leuk.
Als we er nou één moeten kiezen waar we de aflevering mee gaan afsluiten. Wat gaat het zijn?
Dat is wel lastig, hoor.
Ramstein toch? Dan of niet?
Welke Ramstein?
Ja.
Nou, weet ik niet. Ik vind één nummer. En dat is me van vroeger ook bijgebleven. Dat is Bruce Hornsby and the Range. The Way It Is.
Oké.
Okay. Vind ik een fantastisch nummer.
Ja. Dat schrijf ik op. The Way It Is. Staat genoteerd.
Is natuurlijk wel heel rustig. Maar de piano, vind ik mooi. Muziekinstrumenten bespelen vind ik mooi. Kan het niet. Dus vraag me daar niet naar. Maar mensen vragen wel eens van, als je dus geen voetbal spelen, of tenminste geen voetballer was geweest, wat had je dan willen doen? Nou, iets in de muziek, dan leek me wel hartstikke leuk.
Cool. Iets in die gabber zien.
Iets in die gabber, ja. Een beetje daar zo. Een beetje springen met zo'n pakje aan. Uit van die hoge sneakers.
Ga ermee uit. Dankjewel, Jaap, voor je komst. Was hartstikke leuk. En bedankt voor het luisteren allemaal.
Dankjewel.
Tabé.
Change. That's just the way it is.